gaan gewoon nu lekker opnemen.
Ja.
Welkom bij Gewoon Seks, de podcast waarin ik, Mickey, praat over seks en alles wat ermee te maken heeft. Vandaag spreek ik met Jurre, geluk.
Hallo.
Hallo. Ten eerste gewoon een collega van mij. Het is heel makkelijk, ja. Ik vis hier altijd een beetje uit de collega-pool op werk.
Dat is wel luxe, hè?
Ja, dat is heel luxe, want seks is hier toch een soort van ding dat zo door het bedrijf gaat.
Ja, wat ook vrij aanwezig is.
Ja, precies, maar in jouw geval wel helemaal.
Ja.
Want jij doet spuiten en slikken.
Ja.
Eigenlijk.
Ja. En dan zou je dus denken dat het heel erg aanwezig is, hè?
Ja.
Maar voor mijn werk is het heel erg aanwezig.
Ja. Ja. En daarbuiten doe je helemaal niks.
Nee, ik heb al 5 jaar geen seks gehad. Kuisheidsgordel, alles. Nee, ik zou mezelf in mijn privéleven nou niet als een bizar seksueel persoon zien.
Nee. Want jij begon hier bij de Academy.
Ja.
En had jij toen al het plan om spuiten en slikken te gaan doen, of...
Ja, ik denk dat ik een beetje op de Academy achterkwam dat ook hier intern spuiten en slikken als een soort van logische plek, doorgroeiplek werd gezien. En ik ben ook wel, denk ik, auditie gaan doen, omdat ik vroeger altijd naar spuiten en slikken keek en ik dat dus zo leuk vond.
Ja.
Maar,
klassiek BNN kindje.
Ja. Ja, ik vond echt spuiten en slikken echt fantastisch.
Wat dan?
Om gewoon een keer wel close penetratie te kunnen zien. En om BN'ers te kunnen zien die over seks praten. En over drugs. En voor mijn gevoel was het enige programma wat het wel eerlijk en normaal had over de onderwerpen waar ik me destijds ook mee bezig hield.
Want hoe oud was je dan toen je dat keek?
Ik denk 15, 16 zoiets. Dus toen woonde ik nog net thuis.
Ja.
Ja.
En was dat dan ook jouw seksuele voorlichting?
Nee, ik denk wel... Mijn ouders zijn er wel altijd heel open over geweest. En ik denk ook dat op school... Ik ben wel vrij vroeg ben ik op de vooropleiding gegaan. Op Lucia Martels in Amsterdam. En dat was een musicalopleiding. En dat was ook wel met allemaal hele open-minded mensen. Heel creatief ook allemaal. Dus daar ging het denk ik ook wel al vlot over emoties, over... Dus ook seks. Dus eigenlijk ook op school daar altijd wel heel eerlijk over gepraat.
Ja. Het is grappig dat je emoties ook daarbij zegt. Want ik denk dat veel mensen, dat als het over seks gaat, dan denken ze gewoon geilheid en dat soort dingen.
Ja.
Maar juist omdat je open over emoties praatte, was het ook makkelijk om open over seks te praten.
Ja, ik denk dat die mensen op die opleiding veel meer in touch staan met hun emotie. Omdat ze creatiever zijn. Dus dan ga je praten over verliefdheid. Ja, en alles wat daarbij komt kijken. En ja. Dus ook seks. En ik denk ook dat... Ja, de mensen die op mijn opleiding zaten... waren gewoon creatieve beesten. Dus weet je, shockeren, dat heb ik ook altijd in me gehad. Dus ik vond het altijd fijn om te praten over dingen... waar de meeste mensen het niet over hadden.
En deed je dat dan wel met een knipoog? Of was je dan ook echt... oprecht. Dan kan me voorstellen dat je kan, om te shockeren, kan je iets zeggen dat, waarvan je dan denkt, ja, maar zolang mensen maar weten dat ik aan het shockeren ben, dat het niet echt over mij gaat. Of...
Nee, ik denk dat ik het leuk vond, omdat ik wel altijd zag hoeveel het losmaakte in iemand.
Ja.
En dan... iedereen houdt ervan, of ik denk dat heel veel mensen ervan houden om over seks te praten, omdat het iets is wat bijna iedereen doet.
Ja.
En als je het dan net hebt over die dingen waar de meeste mensen het niet over hebben, dan heb je gewoon gelijk een boeiend gesprek.
En wat bedoel je dan met de dingen waar mensen het niet over hebben?
Nou, hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je lekker pijpen? En dan gingen we op school elkaar pijples geven. Niet echt, maar gewoon voordoen. En,
ik zag nu opeens allemaal dingen voor me.
Nee, we hielden onze kleren aan. Maar gewoon dat soort dingen. Dus dan wel echt het randje opzoeken. Maar ook heel waardevol. Daar heb ik wel ook de meeste dingen geleerd.
Ja, maar was dat niet ook gewoon dat jullie een stel geile pubers bij elkaar waren?
Ook, maar het kon in ieder geval wel tot uiting komen. Dus dat was wel fijn.
Oké. En toen dus naar de Academy en Academy succesvol doorlopen en je mocht blijven, want je kan leuk presenteren. Mm. En was toen meteen het aanbod, kom maar spuiten en slikken doen? Of?
Nee, ik weet nog wel dat ik aan het einde van de Academy, toen had ik ook een gesprek met Hubert, met mijn eindredacteur. En die zei ook van, wat wil je nou eigenlijk gaan doen als je door mag? Toen zei ik, ik zou wel naar spuiten slikken willen. En toen zei hij van, ga dan nu een laatste item maken nog op de Academy, wat wel al die richting op gaat. En toen heb ik een drieluik gemaakt over sekswerk. En dat ging dan over webcam seks, over achter het raam zitten en over escort zijn. En dat heb ik toen eigenlijk op de Academy nog gemaakt. Zeiden ze eigenlijk op de Academy van spuiten en slikken heeft hier belangstelling voor. Dus wil je nog even wachten met hem daar wegzetten, want dan kunnen we hem op spuiten slikken gebruiken. En toen zijn we in gesprek gegaan dat ik bij spuiten slikken zou komen.
En toen dacht je yes.
Ja, toen dacht ik, oh my god, het is gelukt, het plan. Ja.
Want je dacht, nu ga ik aan die tafel zitten en dan word ik de host.
Nou, volgens mij hadden ze toen al niet meer die tafel. Toen hadden ze wel al die specials.
Ja.
En dus toen hadden ze telkens een onderwerp en daar maakten ze een heel item over. Het is gelukkig nog die tafel op een gegeven moment teruggekomen.
Ja, precies. In de studio die dan beneden hier in de bar was gebouwd.
Ja.
Maar spuiten en slikken is dus eigenlijk al vrij snel dat jij erbij kwam veranderd van wat het heel lang is geweest.
Ja.
Namelijk dat tafelgesprek naar iets wat het nu is en dat veel meer toekomstbestendig is eigenlijk. Ja. Namelijk gewoon een aantal losse YouTube-series.
Ja. Ja, het is eigenlijk denk ik, als ik er zo op terugkijk, dan had ik gewild dat we al veel eerder van televisie af waren gegaan. En voor mezelf ben ik er blij om dat we dit nog hebben gedaan. Want ik heb net nog die specials meegemaakt. Net nog die studio meegemaakt. En meegemaakt dat we echt begonnen op YouTube alleen. Alleen, ja, weet je, toen die laatste paar keren op televisie, wat ik daar heel mooi aan vind, is dat we wel mensen bereiken die in eerste instantie niet onze doelgroep zouden zijn.
Gewoon mensen televisie. Die toevallig langs hebben.
Ja, of ouders die het nog zitten te kijken en misschien toch wel een beetje nieuwsgierig zijn. Mm-hmm. Maar nu
kinderen.
Ja,
awkward.
Ja. Ja. Maar nu bereiken we wel precies de doelgroep waar we het voor maken.
Ja.
Ja.
En hoe oud is die?
Ik denk een beetje tussen de 15, nou nog wel jonger denk ik. Ik heb altijd gezegd 15, 25. Maar het ligt heel erg aan de seksmobiel. Maken we wel echt eigenlijk nog voor wat jonger.
Ja, veel nu, influencers.
Ja, ja, en ook veel, hoe moet je nou eigenlijk aftrekken? Of hoe kan ik er wel voor zorgen dat ik met iemand kan zoenen? Zeg maar echt nog wel een beetje eerste, tweedejaars problemen. En nu hebben we bijvoorbeeld weer een nieuwe serie, Juris Date. En dat is dan wel weer wat zwaardere materie.
Ja,
ja.
Dus wat de seksmobiel, dat is dan jij zit in je roze caravan en je ontvangt elke week een gast. Hoe is dat idee ontstaan?
Nou, we wilden toen, dat was toen in de studio nog, toen we live op televisie waren, wilden we een tussenrubriekje maken. We wilden een tussenrubriekje maken. Omdat alles live was, wilden we iets hebben wat we gewoon zo in konden starten.
Ja.
En dan voor 5 minuten, zodat wij even konden ademen. En toen dachten we, we zitten alleen maar te zenden in dat live ding. Dus kunnen we ook niet iets met wat mensen ons geven. Dus wilden we problemen gaan oplossen. Dat wilden we doen met BN'ers. Omdat we dat eigenlijk misten aan vroeger. Toen zaten er nog altijd echt BN'ers aan tafel. Ja, dus dan was het met BN'ers problemen oplossen.
Ja.
En in een caravan hebben we eigenlijk volgens mij bedacht. Omdat we dachten, oh ja, dan gaan we allemaal dingen met BN'ers doen. Dat zou wel heel lastig worden, dus laten wij naar ze toe gaan.
Ja.
Want dan hebben we ze sneller.
En hoe vaak ben je uiteindelijk echt naar ze toe gegaan met die caravan?
Nou, dat eerste seizoen nog alles.
Ja,
toen zijn we echt, ja, toen hadden we nog onze witte caravan. Toen zijn we naar iedereen toegereden. En toen we merkten dat dat eigenlijk succesvol was, zeiden we, nou, we laten hem lekker hier op het parkeerterrein staan van BN'en varen. Ja. En ze komen maar naar ons toe.
Ja. Jullie zitten nu aan de derde caravan, toch?
Nee, want die witte is op een gegeven moment roze gespoten.
Oh,
dus
okay.
Dit is nu echt net onze nieuwe caravan.
Dat was wel nodig.
Dat was echt nodig.
Het was best wel een vies en smerig.
Heel vies. Maar dat paste er ook wel bij.
Een beetje een ranzig.
Maar ik was echt klaar met dat vieze ding.
Ja. Hey, wat is nou echt een BN'er die je nog niet hebt gehad, die je zo graag een keertje wil in de caravan?
Even denken. Nou, ik zou wel, iemand als Leeuw Kleine vind ik sexy. Dus daarom zou ik het al willen.
Ja, maar ik vind dat ook, snap ik ook wel, ja.
Nou, ik vind, het lijkt me ook gewoon heel interessant. Omdat ik denk dat ik heel erg verschil van hem. Dus daarom vind ik dat leuk. Omdat we dan denk ik heel, heel divers advies krijgen over van alles. En ik vind het vooral ook heel leuk omdat zijn bereik heel groot is. Dus ja, dat we daarmee gewoon hopelijk heel veel mensen kunnen helpen.
Ja. Want het moeten dus wel BN'ers zijn die de jeugd een beetje aanspreken.
Ja.
Dus niet Catharine Keil.
Nou ja.
Dat lijkt mij dus heel grappig.
Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook al Kim Holland soms gehad.
Ik denk dat heel weinig mensen echt weten wie zij is.
Ja, nou ja, dat is de grootste seksgoeroe van Nederland. Ja. En oud-actrice en nu een maakster. En je merkt wel gelijk dat je... Ja, ik werd gewoon gevoed door haar. Ze zei zulke goede dingen. En ik hing aan haar lippen. Die boven, niet die onderste. En ja, weet je, ze was gewoon zo'n geile donder. En het was echt fantastisch. En weet je, ik heb 9 van de 10 keer het gevoel dat de rollen omgedraaid zijn. Ja, en zij nam me helemaal mee. En dan merk je wel dat je te maken hebt met iemand die er gewoon heel veel verstand van heeft. Dus we hebben ook wel nagedacht over misschien wat oudere mensen er ook bij te kunnen hebben. Maar toch denken we, het zijn problemen van jongeren.
Ja.
En dat neem je het snelst aan als jongere zijnde met iemand waarmee je kan identificeren.
Ja. Eigenlijk is dit gewoon wat er vroeger in de Breakout en de Hitkrant inderdaad was. Misschien minus de hoi, ik heb zaad ingeslikt, ben ik nu zwanger, vraag. Maar... Ja,
nou, die heb je ook nog.
Ja? Ja. Krijgen jullie die?
Ja, tuurlijk.
Niet?
Ja, tuurlijk.
Nog steeds?
Ja.
Oh, wat erg.
Maar ook echt vragen die... Ja, wat was het nou laatst? Iemand die zei van... ik heb een jongen gepijpt die nog nooit seks heeft gehad. Kan ik nu... Of hij heeft nog nooit seks gehad. Kan ik nu een SOA van hem hebben?
Ja.
Maar dan zou je denken van niet. Maar misschien heeft die jongen wel al orale seks gehad. Nou, dan kan je dus weer... Dus het zijn ook sommige vragen lijken in eerste instantie niet zo slim.
Nee.
Maar dan zit er altijd nog wel een haakje aan.
Ja, het kan altijd waar zijn.
Ja.
Maar denk je door die vraag van ook van... Hè, jij geeft eigenlijk seksuele voorlichting dus. Hè, net zoals dat spuiten en slikken dat voor jou ook een stukje was.
Ja.
Maar waarom leren ze dit niet op school? Vraag ik me dan af.
Ja, omdat ik denk dat het toch nog best wel moeilijk is om het hier normaal over te hebben. En ook omdat jongeren het er onderling echt wel veel over hebben, maar niet op een serieuze manier.
Nee.
En dat herken ik ook wel heel erg van mezelf.
En dat durven ze ook niet.
Nee. Ja, en dat komt... Ik durfde dat toen ook niet. Ik durfde daar ook alleen maar grapjes over te maken, omdat mijn eigen onzekerheden zo groot waren.
Ja.
En ja, ik hoop dat het bij ons gewoon heel fijn is dat je een Boku Sam wel heel chill ziet zeggen van... joh, ja, ik heb ook een kromme pik. Er is helemaal niks mee aan de hand.
Nee.
Dat zou in ieder geval voor mij zo'n opluchting zijn geweest.
Ja.
Want ik heb ook een kromme lul.
Ik denk dat heel veel mensen een kromme lul hebben.
Ja, heb jij een kromme lul?
Nee.
De kaarsrecht?
Ja.
Oh, nou, gefeliciteerd. Ja, ik weet niet of ik hiermee moet feliciteren.
Nou, dat is helemaal niet... Want een jongen waar ik vroeger regelmatig nog wel eens seks mee had... die had een kromme lul naar beneden toe. En ik vond dat heel leuk, want dat kan je heel goed deepthroaten.
Ja.
Ga je gewoon zo voor zitten en dan floep.
Ja.
Dan
ga je
zo naar binnen.
Ja, je kan er dan ook wel weer wat leuks van maken.
Ja, maar volgens mij een kaarsrechte lul is volgens mij meer de uitzondering dan de
regel,
hoor.
Ja, dat denk ik ook, ja. Want als je hem... Ik draag hem bijvoorbeeld altijd naar linksboven.
Ja.
En dan... Ja, dus daarom staat hij ook die kant op.
Hij groeit in die richting.
Ja. Ja, dat denk ik echt. Want ik heb hem altijd dus linksboven. En je krijgt natuurlijk heel vaak een stijve in je broek.
Ja.
Dus dat heb ik al mijn hele leven. Dus dan wordt hij ook... is die heel vaak stijf geworden in die richting.
Ja,
dus daarom is dat denk ik gewoon nu zo zijn natuurlijke... Ja.
Ja.
Ja, zo,
misschien moeten we hier een keer een wetenschapper over vragen.
Lijkt me fantastisch.
Hoe zit dit?
Ja.
Piemelbeugel.
Ja.
Ja, want wanneer was jij die schaamte dan voorbij? Dat je er geen grapjes meer over maakte, maar dat je gewoon durfde te zeggen... ik heb een kromme lul of... ik heb ontzettend veel zin in een pik in mijn bek of weet ik veel wat. Gewoon dat je dat oprecht kon zeggen. Net zoals dat je zegt, oh, ik heb zo'n zin om shawarma te eten vanavond.
Nou, ik heb natuurlijk dat ik echt kon zeggen van... ik heb zo'n zin om een pik in mijn bek te hebben. Was toen ik uit de kast was gekomen. Maar ik denk wel dat daarvoor zei ik ook wel... ik heb zo'n zin om te beffen.
Had je dat ook?
Ja. Ja, ik vond het echt een cadeautje als ik dat mocht doen.
Ja?
Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja.
Waarom?
Ja, ik denk omdat het zo'n gecompliceerd... of niet gecompliceerd, het klinkt heel negatief. Maar ik vond het zo'n bijzonder... Ja, echt een cadeautje als die benen open gingen. Dat ik dacht, oh, hier mag ik gewoon helemaal mijn gezicht in stoppen. En gewoon volledig opeten.
Ja, dat heb ik dan met rimmen, maar...
Ja.
Maar heb je dat, wil je dat nu nog steeds?
Nee.
Of is dat weg toen je uit de kast kwam? Dat is nou, gek, toch? Dan.
Ik denk nog steeds wel dat ik er een kwart van zou kunnen genieten. Maar toen, destijds, was die kwart, dat was mijn hele wereld.
Ja.
En ja, toen wist ik nog niet van pijpen af. Of niet, nou, ik wist er wel vanaf, maar dat, ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik wist niet hoe leuk dat was.
En toen je dat voor de eerste keer deed, dacht je, fuck nou, even.
Ja, er ging wel een wereld voor me open.
Ja.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Ik denk 17.
Oké. Okay.
Zoiets, 18. Ja.
En dat was Lucia Martels, academie en...
Ja. Ja, ik werd toen verliefd op een jongen boven mij die een jaar hoger zat.
Ja. En het was wel heel makkelijk voor jou uit de kast komen toen.
Ja. Ja, ja, het was echt... Ik wist nog dat ik op Leidseplein liep. En dat ik dacht... volgens mij ben ik verliefd op Mats. En dat ik toen gelijk mijn moeder heb gebeld. En heb gezegd van... ja, het is, je hebt het al zo vaak gezegd, mam. Maar het is eindelijk gebeurd. Ik ben verliefd geworden op een jongen. En hij heet Mats. En... zij zei toen gelijk van, oh geweldig, ik kom naar Amsterdam en dan eten we een pizzaatje samen. En dan wil ik alles van je horen. Maar ik had toen nog een vriendinnetje.
Oh,
dus daar ging we het ook even goed over hebben.
En hoe reageerde zij?
Nou, mama die zei wel van, het is allemaal hartstikke leuk dit. Maar je moet dit heel netjes naar Femke toe doen. En toen eerst besproken van, nou dan ga ik het uitmaken met Femke. En toen heb ik met haar afgesproken en toen... Ik weet nog zo goed, we zaten bij mijn ouders thuis op de bank. En ik zei tegen haar van, ja, ik heb wel vervelend nieuws. Want ik denk dat ik het wil uitmaken, omdat ik... toen dacht ik eerst nog van, ik ga eerst zeggen, het verliefde gevoel is voorbij.
Mm.
Voordat klap nummer 2 komt, zeg maar. Ze zei, oké, nou ja, daar reageerde ze eigenlijk heel goed op. Toen dacht ik, nou, volgens mij kan dit er ook nog wel bij. Toen zei ik, ja, ik wil namelijk ook nog een beetje uitvogelen hoe het nou zit met mijn geaardheid. En toen zei ze, oh chill, want ik wil dat ook nog uitvogelen.
Ah.
Ja, ik denk namelijk ook dat ik chicks leuk vind.
En? Is ook zo?
Ja, volgens mij houdt ze een beetje van alles.
Okay.
Maar het was toen wel heel grappig dat we alle twee dus op zo'n level zaten.
Ja. Ja. Had je dat misschien van tevoren al van elkaar aangevoeld? Dat je daarom bij elkaar was?
Nou, ik denk wel dat ik haar... Ik denk wel dat we zo goed bij elkaar pasten, omdat ik misschien soms... Ja, kan je dat zo zeggen, wat vrouwelijker was?
Dat mag je zeggen, over jezelf.
Ja, maar ik wil dat eigenlijk niet zo zeggen.
Want... Nee, hè? In die stereotypen denken we niet meer, hè?
Nee.
Wie is nou het mannetje en het vrouwtje?
Maar het is wel zo dat Fem wat stoerder was.
Ja.
En dat ik wat minder stoer was.
Ja.
Ja, dat, dus zo dat... zou ik het eigenlijk moeten zeggen. Want dan blijven we weg van dat mannelijke en vrouwelijk. Zij was wat stoerder, ik wat minder stoer. En daardoor pasten we denk ik wel goed bij elkaar.
Omdat je dan toch die balans had gevonden daarin.
Ja.
Ja. Hey, en toen kon je dus opeens zonder taboe over seks praten. Maar nu praat je wel echt zonder taboe over seks. Was dat ook gelijk toen al zo? Want ik meen me te herinneren dat je in de winkel onlangs nog zei van... Nou, ik zou best wel een keertje iemand willen visten op televisie.
Ja.
Dat is wel een andere uitspraak dan... Beffen vind ik heel lekker.
Ja. Ja, terwijl ik daar nog steeds wel een beetje mee worstel. Want ik vind het wel lastig. Het liefste wil ik namelijk altijd vrijuit alles kunnen zeggen. Omdat ik vind dat... Ja, dat er wel al best wel veel op wordt gelet wat iedereen zegt. Ik denk van het zou zo'n verademing kunnen zijn als ik mezelf dat niet opleg. Maar ja, weet je, ik heb ook te maken met een vriendje die een leven heeft.
Ja.
En...
Volgens mij zie ik daar in elk interview met jou wel de obligate vraag over, wat hij daarvan vindt.
Ja, maar logisch ook.
Ja.
Ja, want bij de seksmobiel heb ik het constant over mijn seksleven. En ik spreek nog net niet Dirk's naam de hele tijd uit. Nee. Maar ja, alles is natuurlijk met hem. En ik denk dat ik me heel gelukkig mag prijzen met dat hij echt een hele hoop goed vindt. Maar ik heb ook wel eens met hem een gesprek gehad van, ja, wanneer gaat het nou wel te ver?
Ja.
Ja.
Nou, ik vond dat heel lastig toen ik ook deze podcast begon. Ging ik het ook natuurlijk over mijn eigen seksleven. Want ik vind niet dat ik in deze podcast iedereen het hem van het lijf mag vragen over wat ze allemaal geld vinden en doen in bed en dan zelf er niks over zeggen. Maar ik was toen nog samen met mijn ex en toen was het wel echt zo van, oké, dan heb ik het inderdaad indirect ook over hem.
Ja.
Alles wat ik over mezelf vertel gaat ook over hem.
Ja.
En hoe eerlijk is dat?
Ja, daar moet je dus denk ik echt samen over hebben.
Ja.
En Dirk zegt ook van, weet je, dat je het over ons seksleven hebt, dat maakt niet uit. Natuurlijk over mezelf kan ik alles zeggen.
Ja.
Over mijn gelul en over mijn eigen anus en over hul. En hij zegt, ja, als je het over ons hebt, is het gewoon wel fijn als je er even nog één keer over nadenkt.
Ja.
En op zich gaat dat denk ik nu wel goed. Maar ook buiten Dirk om, ja, heb ik ook een keer in zo'n interview voor Concentrate. Toen zat ik aan een leugendetector en toen gingen ze ook van, wat zijn nou je fantasieën en wat zou je ooit nog eens willen doen? En dat ging dan helemaal zo door. Wat zijn dan ook? En toen kwam ik uiteindelijk terecht op dat ik zei van, nou ja, ik zou ook wel echt een keer over iemand heen willen schijten eigenlijk.
Mm-hmm.
En ja, natuurlijk werd dat weer de titel van de video.
Tuurlijk, dat wist je van tevoren.
Ja, maar ik vond het wel ergens flauw of zo. Dat ik dacht, dit is niet zo plat als dat je het nu de titel van een video kan maken. Nee. En ik was wel heel blij dat ik het zei. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel eens een keer over iemand heen willen schijten. Maar toen werd het weer gelijk zo uit zijn verband getrokken. Toen dacht ik,
van poepseks.
Ja. En dat ik dacht, oké, ja, hier moet ik dus klaarblijkelijk over nadenken.
Ja.
Maar ja, ik wil dat eigenlijk niet.
Heb je er nog iets van gezegd toen?
Ja, volgens mij hebben we wel gevraagd of ze die titel wilden veranderen. Ik weet eigenlijk niet wat daar nu de status van is. Omdat ik ook daarna weer dacht, dan denken mensen lekker dat ik van poepseks hou. Dan gaan ze die video kijken en dan zien ze dat het wel anders is.
Ja.
En ook al hou ik ervan. Ja, prima. Zeggen, ja. Maar dan heeft het in ieder geval iets meer context. Context. En ja, dus ik denk daar wel veel over na.
Ja.
Ja.
Maar je staat dus wel in principe open voor alles.
Ja.
Altijd al? Of groeit dat? Is dat misschien ook gekomen door spuiten en slikken?
Nee, ik denk dat ik dat altijd wel had. Alleen dat ik het nu heel leuk vind dat door spuiten slikken dingen wat sneller dichterbij komen.
Ja.
Ja.
Ja, ik merk bij mezelf heel erg dat het is gegroeid. Dat ik me ook wel heel erg in die schaamte zat.
Ja?
Ja. Zeker toen ik jonger was. Toen riep ik ook nog dingen als dat ik niet van verwijfde homo's hield. En dat soort dingen. Echt, als ik nu terugdenk aan hoe ik als 19-jarig ettertje was. Denk ik, jezus, gast, ga je even gedragen. Ja. Doe normaal.
Maar je wereld is dan toch gewoon niet zo groot?
Nee, mijn wereld is helemaal niet zo groot.
Je kan het jezelf ook niet kwalijk nemen.
Nee, misschien
maar
niet. Nee, maar ik heb denk ik wel ook heel lang gewoon dingen geil gevonden en durfde daar niet open over te zijn.
Hmm. Dat vind je zonde of zo? Daar had je dan liever eerder aan willen beginnen?
Ja, ik denk dat ik heel veel lol had kunnen hebben. Niet dat ik dat nu niet heb hoor. Ik bedoel, gelukkig nu kan ik nog steeds heel veel lol daarin hebben. Dus wat dat betreft, de klok is niet voorbij getikt of zo. Maar ik denk, dus het is niet zozeer van wat ik gemist heb, maar wel dat ik, als ik het mezelf toen had toegestaan, had ik misschien wat minder krampachtig gedaan of zo.
Maar als ik ook kijk naar hoe het nu al is en hoe het was toen ik in die fase zat, is het dan zo anders.
Ja.
Dat ik ook best wel snap dat je krampachtig over dingen nadenkt. En weet je, nu kan je al alles opzoeken op internet en weet je dat niks raar is. Dat er in alles wel
is
mensen zijn die dat
ben
doen.
Ben je echt zo relativistisch dat je... Ik reageer echt heel erg chill op, ik wil over iemand heen schijten. Nou is dat niet mijn persoonlijke fetish, maar ik begrijp het wel. En ik ben echt ook precies zo'n insteek als jij. Van ja, god, laten we dat gewoon alles bespreekbaar houden en zo.
Het is ook voor mij geen fetish, maar ik zou het nu één keer gewoon willen doen in mijn
gewoon
leven.
Gewoon voor de fuck of it. Ja, lijkt me ook wel lachen. Maar is er niks meer raar dan?
Nee, ik zou zeggen dat niks raar is. Want ik denk wel dat dingen afwijken van hoe we het kennen. Of dat er weinig mensen zijn die het doen. Maar raar is niks. Want ik denk dat met ieder ding wat je bedenkt, zijn er op de hele wereld mensen die dat ook willen. En die dat doen.
Ja.
En dat lijkt me zo fijn als
al die mensen bij elkaar kunnen komen.
Ja, nou ja, of als we het gewoon niet raar vinden. En ik denk dat dat ook wel een beetje te idealistisch is.
Ja.
Maar het kleurt je wereld alleen maar met mensen die andere dingen doen. In plaats van dat we iets moeten insteken als raar. Weet je, ook over dat, ik heb ook helemaal niks met poepseks hoor. En ik zou ook niet willen dat iemand over mij poept. Maar als mensen dat doen, ik vind het alleen maar fantastisch. Dat ik denk, oh, dat er toch plekken bestaan.
Ja.
Waar mensen gewoon de hele avond elkaar onderscheiden. Ja, ik hoef er niet te staan.
paar jaar geleden was ik in Berlijn en toen ging ik mee met vrienden naar The Laboratory. Dat is dan zeg maar de seksclub die onder de Berghain zit. Dat is de kelder van de Berghain. Gewoon een ruimte, ziet er een beetje kelderachtig, een beetje zoals de trut ziet het eruit. En dan heb je zo een deur of een poort of een, gewoon een gordijn, I don't know. Ja. Maar dan kom je een soort mega darkroom in.
Ja.
Die is echt gigantisch met daar een badkuip en daar een sling en weet ik veel wat. En op een gegeven moment, en toen dacht ik, holy fuck, dat dit kan. Ik ben niet vies van pisseks. Ik vind dat wel geinig. Ik vind het gewoon geil, eigenlijk.
Ja.
Maar daar gingen ze weer net een leveltje verder. Want daar is dus op een gegeven moment zitten daar mensen op de grond. En daar kan je dan overheen pissen. Nou, allemaal leuk. Maar die zitten niet op de grond. Die zitten op een roostertje. En dan kan je dus ook weer met een trappetje onder dat roostertje. Om dan weer de second hand... Ik was echt helemaal van, wat is dit? Kan dit? Ja, dit kan.
Ja.
Ik vond het echt bizar. Ik voelde niet de neiging om er zelf onder te gaan zitten. Maar ik was wel heel erg van, wat een vrijheid dat mensen dit gewoon lekker zo doen.
Ja, ja en dan ook niet, weet je, dan is natuurlijk dat hele vrije met poepseks dingen, dat ligt, ik wil niet zeggen in mijn straatje, maar dat is wel in mijn wereld aanwezig. Maar weet je, ook dingen waar ik niks van snap, als voetbalwedstrijden met hele heftige voetbalfans, weet je, vind ik ook fantastisch dat er is.
Ja.
En ik wil gewoon dat...
Alleen dat is natuurlijk niet seksueel, dus daar zit minder schaamte omheen.
Ja, dus dat is sneller geaccepteerd.
Ja.
Dat denk ik ook.
Ik denk dat je van al je hobby's mag je zeggen dat je het doet, behalve seks.
Ja, dat is gewoon wat moeilijker nog.
Terwijl we het allemaal doen.
Ja.
Is dat jouw missie?
Nee, ik wil geen missie hebben.
Je wil geen missie?
Nee. Ook omdat ik... Nee, ik denk ook helemaal niet...
Maar er zit wel een gedachte achter wat je doet. Je doet het niet zomaar.
Ja, maar... Ik doe het dan denk ik echt om te verrijken.
Mm-hmm.
Maar ik vind mezelf helemaal niet pinter genoeg, joh, om een missie te hebben. Nee, zo voelt dat echt niet.
Moet je daar pinter voor zijn dan?
Nou, weet niet. Ja. Ik denk dat je wel heel strijdlustig moet zijn. En dat je dan ieder vrij uur wat je hebt op de dag dan weer iets zijn. Dat heb ik helemaal niet.
Ja, maar misschien is het dan niet zo expliciet. Maar ik denk dat wat mensen opsteken van wat jij maakt. Dat wel bijdraagt aan iets dat in feite ook een missie zou kunnen zijn.
Ja, ik vind het dus wel heel belangrijk dat omdat ik een podium heb. Dat ik dus wel trouw blijf aan die eerlijkheid bijvoorbeeld van mezelf.
Ja.
En dat ik wel erop let dat ik heel veel wil zeggen.
Ja. Ja.
Dus misschien is dat het meer.
Ja. En je moeder dan? Hey mam, er staat nu een video online waarin ik zeg dat ik over iemand heen wil schijten.
Ja. Ja, die zit soms wel een beetje met samengeknepen billetjes iets te kijken. Maar die zegt ook wel dat ze soms wel jaloers is op alles wat ik wel doe. En dat ze zegt van... gewoon, jij doet zoveel dingen die de meeste mensen niet zouden durven. Of dat vindt ze wel heel tof. Maar ja, ze zegt ook over heel veel dingen. Zegt ze, nou moet dit nou?
Wat dan?
Nou, bijvoorbeeld over dat schijten.
Ja.
Ja.
En wat zeg je dan terug?
Dan zeg ik, nou nee, niks moet. Maar ik vond het leuk om te zeggen. Dat het in mijn hoofd zat, ja.
Ja. Maar op zo'n moment denk je dus niet, dan maakt het niet zoveel uit wat je moeder daarvan vindt.
Oh nee, absoluut niet. Nee. Maakt me echt van niemand iets uit.
Ook niet van je vriend?
Ja, die wel. Ja.
Ja.
Ja, die wel.
En wat zei hij toen je dat had gezegd over het scheiden?
Dat was volgens mij nog voordat ik met hem was.
Ah.
Maar we hadden bijvoorbeeld een tijdje terug, hadden we op een gegeven moment had onze eindredacteur, die had een soort van story takeover van de Lomo. En toen was dus... Rijn heet hij. Die zei van want ik had opnames voor de seksmobiel. Hij zei, ja, dat is leuk, want dan lekker crossmediaal kom ik met de story van de Lomo even naar de caravan. En dan doen we een soort van truth or dare ding op die story van de Lomo. En dan, dat is leuk, want dan zien die al die Lomo'ers zien ook weer een keer de seksmobiel. En helemaal leuk bedacht. Dus hij kwam langs en toen deden we een soort van truth or dare vraag van hoe ben je gisteravond klaargekomen? En toen ging ik echt in geur en kleur vertellen hoe dat dan dus was gegaan. En Heel gedetailleerd. Want ik zat ook helemaal in die seksmobiel vibe. En ik dacht, hartstikke leuk.
En je kent Rijn natuurlijk al heel lang. Dus ja, voor jou is het ook niet gek om dat tegen hem te zeggen.
Ja, en ik denk de Lomo, weet je. Dat zijn ook allemaal queer mensen. Dus dat kan daar helemaal. En Dirk, die keek dus op die story van de Lomo. En die dacht alleen maar, oh my god, mijn baas zit ook gewoon op deze story.
Ja.
En toen ik thuis kwam, toen hebben we daar wel een gesprek over gehad. Ja, wat ik echt zo goed snap. Maar ja, dat is dus dat ding van, dan moet ik even drie keer nadenken van, oh ja, wat voor publiek is dit? Hoe gepast is dit? Kan het ook een tandje minder? Ja.
Ja. Eventjes teruggrijpen op wat voor publiek is dit? Want inderdaad, de seksmobiel maak je dus voor een wat jonger publiek, maar je hebt dus sinds kort ook Juris Date.
Ja.
En dat is voor een wat ouder publiek of hetzelfde publiek, maar dan met andere interesses? Of hoe zou je dat...
Nou, ik denk wel dat het... Ik denk wel dat het een iets ouder publiek is, omdat de onderwerpen, of nou, de onderwerpen zijn de mensen, maar daar hangen wat, dat is misschien wat moeilijker. En wat...
Taboe-doorbrekender?
Dus ja, dus ik denk wel dat er mensen die iets ouder zijn sneller op zullen klikken. Maar ik hoop heel erg dat we ook juist de jongeren die we al bij ons hebben verrijken met dit soort mensen.
Ja.
Ja.
Wat vind je het mooiste verhaal dat je daar tot nu toe uit hebt gehaald?
Nou, wat ik bijvoorbeeld wel heel mooi vond was... We hadden een verhaal over vaginisme. En ik merk eigenlijk bij iedere gast dat ik er toch wel met een bepaald beeld in ga. Dus dat ik denk, oh, zij zal vast zijn misbruikt. En daarom heeft ze daar hele slechte ervaringen mee. En daardoor heeft ze dus dat met de vagina. En... Toen gingen we dat gesprek aan en toen zei zij van... nee, ik heb eigenlijk nooit een nare ervaring gehad. Het gebeurt gewoon. En dat ik echt dacht, nou, dat dit bestaat. Ik dacht, vaginisme is altijd een nare ervaring... waardoor je vagina, zeg maar, figuurlijk op slot gaat. En dus dat vond ik ook heel cool. Of nou, heel cool, heel bijzonder. En we hadden één jongen die was seksueel misbruikt. En die praatte ook zo mooi over die oom... dat die zei van, ja... je hebt zo'n bijzondere band met iemand en ergens wil je ook niet dat het stopt. Want je krijgt hele bijzondere aandacht van hem. En ja, dat heb ik keer op keer dat mijn wereld dus ook weer zo wordt vergroot door ja, die dingen die zij zeggen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt zo bijzonder.
Ja.
Ja.
Maar als je er nu al zit in je wereld die nu zo groot wordt en je bent nog zo jong, hoeveel groter gaat die wereld nog worden? Of ben jij gewoon straks zo open als het maar kan en ben jij de expert?
Nee, want ik denk dat ik echt nog dat ik helemaal niet heel ver ben. Ik denk nog dat ik zoveel te leren heb.
Ik denk dat je mijlen verder bent dan de meeste mensen.
Nou, dat misschien wel. Maar ik denk dat er nog zo... Ik betrap mezelf ook nog heel vaak op... op gewoon small-minded dingen.
Wat dan?
Ja, misschien ook. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk te zeggen zo. Ja, of misschien soms een soort van... Hoe heet dat nou? Positieve discriminatie. Weet je wel? Dat ik dat ook doe. En dat ik mezelf daarop betrap. Dat ik dan... een soort van heel bijzonder type in de tram zie zitten. En dan ga ik daar juist tegenover zitten. Omdat ik bang ben dat mensen daar niet tegenover gaan zitten. En dan zit ik daar en dan denk ik, wat ben ik aan het doen?
Ja.
Waarom ben ik hier zo bewust mee bezig? En dat vind ik dan ook heel dom. En ja, weet je, gewoon dat soort dingen.
Maar dat mag toch?
Ja, het mag ook wel. Maar ik zou zo graag willen dat het er niet was.
Ja, maar je hoeft niet perfect te zijn, toch?
Nee. En ik snap ook dat het er wel is. Ja.
Ja. Nee, ik had het er gisteren nog met iemand over. We waren horrorfilms aan het kijken en toen... zei ik van, ja, is het je nou nooit opgevallen dat de horrorfilms die zich in een moeilijk huis met een familie afspelen, die families zijn altijd blank. Gewoon, that's it.
Yeah.
Vader, moeder, 2-3 kinderen.
Yeah.
En toen hadden we het gewoon nog eventjes over, nou ja, hoe lastig het allemaal is. Toen zei hij, ja, goed, ben wel blij dat wij homo zijn. Dan is dat ook echt, weet je, als wij nu ook nog witte hetero mannen waren geweest, dan waren we echt fucked gewoon.
Ja, nou ja, dat is wel zo, ja.
Ja, blij dat wij tenminste in een van de hokjes van de minderheden vallen. Dacht,
God, ja,
is wel zo ergens.
Ja.
Alhoewel ik ook genoeg homo's ken die dat echt totaal niet snappen. En die zelf net zo hard andere geminderheden groepen ook weer gaan lopen discrimineren. En dat vind ik. Dus ik begrijp jou wel hoor, met dat positieve. Ik heb dat ook. Dat ik denk van ja, ik weet wat het is om. Nou, dat mensen misschien wel met een boog om je heen willen lopen of zo. Dus ik ga proberen om dat bij andere mensen zo veel mogelijk niet te doen.
Ja.
Maar daar kan je ook in doorslaan.
Ja, want ik merk ook bij mezelf dat als het er thuis over gaat en er wordt al iets op een. Er wordt al iets gezegd op een niet zo subtiele manier. Nou, ik ga met mijn hakken in het zand. Ja. En dan denk ik, wat bereik ik hier nou mee door hier zo pittig over te doen? Helemaal niks.
Ja, want volgens mij jaag je mensen dan alleen maar tegen in het harnas.
Heeft helemaal geen zin. Ik kan... Ja, ik denk ook dat deze positieve discriminatie nodig is door alles wat er is gebeurd.
Ja.
Dus ik denk dat het daarom heel logisch is dat het er is. Maar om je er zo in vast te bijten, dat hoeft ook gewoon ook weer niet. Ja. Dat heeft helemaal geen zin.
Nee, maar ik begrijp ook waarom je er inderdaad aan stoort.
Ja.
Dat als je een zwarte jongen ziet, dat je denkt, oh, ik hoop niet dat hij denkt dat ik een racist ben. Dat ik denk,
ja.
Waarom zou hij dat denken? En waarom denk ik dit nu? Waarom maak ik meteen weer dat onderscheid?
Ja.
Waarom is toch het eerste wat ik zie is zijn huidskleur?
Ja.
Dat is zo stom.
Ja.
En hoe kom je daarvan af?
Ja, gewoon de tijd, denk ik. Ja, ik denk ook niet dat het heel erg is dat het er is. Maar ja, als ik een soort van hele heftige, getatoeëerde, donker, weet ik veel wat, in de tram zit, dan loop ik er ook het liefst huppelend naartoe en ga ik er tegenover zitten. Om maar vooral niet te laten zien dat ik daar bang voor zou zijn. Ja, dat is toch zo raar.
Terwijl, over bang zijn gesproken, je hebt video's gemaakt over hand in hand lopen op straat.
Ja.
Ben jij nooit bang dan? Als jij iemand ziet waarvan je denkt, oeh, misschien zou hij mij wel kunnen haten, of zij. Ga je dan ook huppelend erop af?
Nou, nee. Het is dus niet dat ik zo aan het... Ja, uitlokken is natuurlijk geen goed woord. Maar ik loop dus gewoon zelf al nooit hand in hand. En dat is wel omdat ik bang ben voor reacties van anderen. En omdat ik niet provocerend zou willen zijn.
Ja.
Maar ik merk wel dat ik er nu... Ja, ook door die video's ben ik daar wel in veranderd. Ook... Ja, omdat ik zelf echt zo heel stellig aan het einde zeg, wij moeten zelf voor de verandering zorgen. Dat ik dacht, nou, dan moet ik dat dus ook
daar
wel echt gaan doen. Ja, nou ja, wel, vind ik.
Zelf uitdragen wat je...
Ja, predikt.
Ja.
En dus ik doe het nu wel vaker. En ook omdat ik merk dat Dirk dat heel fijn vindt.
Om hand in hand te lopen.
Ja, maar ik vind het altijd een beetje engig.
Ja. Maar ben je dan bang om in elkaar geslagen te worden?
Nee, om gewoon al een vervelende blik te krijgen.
Maar waarom ben je daar dan niet bang voor als je heel erg open praat over de meest kinky dingen die er zijn?
Ja, omdat ik daar dus nog nooit iets vervelends mee heb meegemaakt.
Terwijl misschien omdat je het ook vaak in een veilige omgeving die uitspraak doet. Niet midden op straat, maar in een studio met mensen die ook zo over dingen denken.
Ja, dus ik doe het denk ik wel altijd op een plek waar het kan. Of op een platform waar het kan.
Ja. Maar jij gaat niet op straat staan en zeggen, zal ik juist lekker in je bek schijten?
Nee. Nee.
Nee.
Want dan kan je gewoon neergeslagen worden, denk ik.
Ja.
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 Ik weet niet, loop jij heel erg hand in hand dan?
Ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Maar,
de mensen om jou heen wel.
Ja, die willen gewoon echt mijn hand vooral niet vasthouden. Nee, maar de jongens met wie ik de afgelopen jaar, of nou ja, mijn ex was ik 5 jaar mee. En andere jongens die...
Ze deden het wel af en toe.
Ja. Mm. Ja, maar dan toch misschien eerder een arm om mijn schouder of een arm om mijn middel.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, handjes vasthouden is leuk, maar ik vaak denk ik ook vieze kleverig.
Ja, kleffig. Ja.
Nou, ook gewoon fysiek, weet je. Dan gaat het een beetje zweten. En dan, dus het is niet eens dat ik bang ben wat andere mensen van me denken. Maar dat ik het gewoon echt fysiek, ook met een meisje of wat dan ook, gewoon denk een beetje viezig.
Ja, ik denk dat ik dat mezelf heb aangepraat. En het is eigenlijk ook best wel viezig.
Ja.
Dat ik het eigenlijk diep van binnen wel wil.
Affectie tonen vind ik dan wel weer grappig. Vind ik leuk.
Ja?
Ja.
Dat doe je echt om te provoceren.
Nou, niet noodzakelijkerwijs, maar ik gaf laatst een jongen een zoen op straat, omdat hij verder ging en ik ook. En net twee minuten daarvoor was er zo'n groepje van 12-jarige kinderen langsgelopen.
Ja.
En op het moment dat wij die zoen gaven, waren die er niet meer. En toen dacht ik, oh, jammer.
Oh, ja, je had het eigenlijk iets eerder willen doen.
Ja, en aan de ene kant misschien om uit te lokken. Van zouden ze iets stoms roepen, zodat ik iets stoms terug kan roepen. Dan voel ik me toch weer heel erg van, oeh, dan kan ik lekker strijden. Of aan de andere kant misschien juist om te laten zien van, kijk eens hoe lekker normaal dit is.
Ja. Maar, want met een zoen, dat moet ook gewoon kunnen.
Ja, maar ik betrapte me vervolgens er ook op van, oké, dus ik ga er eigenlijk al vanuit als ze er negatief op reageren.
Ja.
Dat is ook heel slecht. Ja. Voor hetzelfde geld is het een groep 12-jarigen waar er een homo-ouder heeft en de andere een broer die, weet je. Ja. Dus ik zat ook weer in te vullen voor mensen dat ze negatief zouden reageren op dingen.
Ja.
En dat terwijl ik dat eigenlijk op seksueel vlak al heel lang bij mezelf heb uitgeschakeld. Dat ik daar ga ik nooit meer van uit dat mensen me negatief gaan beoordelen op wat ik op seksueel gebied doe of wil doen.
Nou ja, eindstand is wel gewoon dat hand in hand lopen en gewoon een kus geven op straat. Dat vind ik wel dat wij dat meer moeten doen. Ja. Want het wordt gewoon te weinig gezien.
Ja, ja, absoluut. En ik word ook nog steeds heel pissig om jonge homo's die roepen van ze moeten normaal doen. En al die verwijfde leernichten op die boten. En denk, nou ga eens kijken, want het is zoveel meer dan dat.
Ja.
En vergeet niet dat dat ook de mensen zijn die ervoor hebben gestreden dat wij nu dit kunnen doen.
Ja.
Maar ik merk wel dat jongere homo's tegenwoordig ook wel vaak minder preuts zijn.
Hmm.
Ik had het idee dat ze in mijn tijd, ik ben nu 33 en 18 is toch 15 jaar geleden, dat men toch preutser was hoor. Niet zozeer in het praten over, maar zeker over kinky doen en dat soort dingen. En ik merk dat nu dan wel minder is.
Ja, denk ik ook. Ik denk dat vroeger ook wel veel sneller over slaan of knijpen of weet je wel, dat soort dingen werd gezegd van hoe, dat is zo SM. Terwijl iedereen zegt, oh ja, dat doet toch iedereen.
Dus een tik op de billen. En, en dat inderdaad, dat bij kinks of fetish werd gewoon eigenlijk meteen nagedacht aan SM. Dat was het dan. En dat kon nog misschien wel net.
Ja.
Beetje spannend, hè. Koop eens een keer een zweepje, haha, lachen en een plastic handboei. Maar alles wat nog verder ging dan dat, dan was dat echt zwaar taboe.
Ja. Nee, dat is echt al veranderd.
Ik weet nog dat ik een collega had. Toen ik werkte in de Soho. En daar had ik een collega en die hield ook van pissex. En dat was echt ons geheim.
Oh ja.
We deden het niet met elkaar, maar we praten er dan over met elkaar. Van, oh. En het was ook alleen maar een soort fantasie.
Ja.
Gewoon van, zou ik dat ooit een keer kunnen gaan doen? En stel je, dat zou ik echt nooit durven zeggen tegen een jongen. En weet ik veel wat. En nu ben ik echt gewoon, zodra je op Grindr of weet ik veel wat met iemand aan het praten bent en die vraagt van, waar hou je van in bed, et cetera. Dan
eigenlijk
gewoon meteen out there. En dan kijk ik wel of ze er positief of negatief op reageren. En als het negatief is, denk ik, oké, prima.
Volgende.
Ja. Want iemand die daar, je mag best zeggen dat het niet je ding is. Maar als je er negatief op reageert, dan denk ik, prima. Dan hoef ik jou ook helemaal niet in bed. Iemand met zo'n houding, dat wil ik niet. Ga ik mijn tijd niet aan verspillen eigenlijk.
Maar dat komt ook gewoon doordat gewoon de vindbaarheid is veel beter van alles. Dus het is, je voelt je nooit meer alleen in iets.
De vindbaarheid is beter, maar ik zie ook gewoon dat de mainstream porno vaker dat soort dingen doet.
Ja.
Echt gewoon nog net niet. Ik weet echt totaal niet wat er in hetero porno gebeurt natuurlijk. Maar gewoon de twinkie porn van Helix en 18 Boy en weet ik veel, al die studio's, daar zitten tegenwoordig ook gewoon pissex en af en toe zelfs visten in en weet ik veel wat. Ik denk, wow, dit zijn echt de mainstream studio's die dit nu opeens doen.
Ja, het maar zijn ik denk dat ze het ook gewoon doen. Ik denk dat gewoon het spectrum is vergroot.
Ja.
Ja.
Ja, of ze doen het omdat ze gewoon nog meer klandizie daarmee.
Ja.
Maar die vraag is er gewoon.
Ja.
En vroeger waren dat echt alleen maar de filmpjes over een kelder met twee ruige, kale mannen met heel veel haar en grote leren broeken. Dat was dan, die deden alle kinky dingen. En jonge jongens, die waren gewoon voornamelijk een beetje het zoenen, pijpen, neuken, klaar.
Ja.
Dat vind ik wel fascinerend.
Ja, en heel fijn ook. Want daardoor kom je er alleen maar sneller achter wat jou heel erg prikkelt.
Ja.
Dus dat is echt heel fijn.
Ja. Wel problematisch dat het nog steeds gratis allemaal wordt bekeken door iedereen.
Ja?
Betaal jij voor porno?
Nee.
Nee, hè?
Nee, ook omdat ik wel ben verzadigd met wat er gewoon te vinden is.
Ja.
Maar waarom vind je dat problematisch?
Nou, omdat het wel mensen zijn die werk doen.
Ja.
En als ja, jij staat ook niet voor niks te presenteren. Dan word je ook voor betaald.
Je bedoelt van, iemand zou ook, je hoopt dat iemand op, want via Pornhub krijg je er niet voor betaald.
Nee, kijk, dus dan je moet hebt iemand amateur, naar zijn je eigen amateur, pagina. Je hebt amateurporno, dat, ja. Dan moet je zelf weten of je daar geld voor wil of niet. Leuk. Maar de studiofilms, die staan ook overal gratis te bekijken.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat zijn toch, daar gaat veel meer productiewaarde in zitten sowieso al.
Ja.
En het zijn toch jongens die daar geld mee willen verdienen.
Maar dan moeten ze het toch gewoon op een andere plek zetten, zodat ze er geld mee kunnen verdienen.
En het is gewoon piracy, net zoals films downloaden en muziek downloaden. Oh. Het punt is dat heel veel mensen er gewoon van uitgaan dat je er maar niet voor moet betalen. En dat vind ik gewoon een beetje...
Ik heb daar ook nooit over nagedacht.
Nee, maar ik doe het ook heel weinig hoor. Mm. Ik betaal wel eens via OnlyFans. Gewoon zo'n website waar dan af en toe een model die besluit... Nou, dit zijn mijn foto's en mijn video's en dan kan je voor 10 euro per maand kan je het bekijken. Dat wil ik nog wel doen, maar dat mag ik maar één keer per maand 10 euro uitgeven daaraan. Want ik wil niet een hele salaris gaan uitgeven aan het kijken van porno. Maar als ik dan bedenk, ja, ik kijk toch wel redelijk wat van die dingen. Waar ik denk, ja...
Ja. Nou, het is wel een goede bewustwording.
Dat ik er niet voor betaal eigenlijk. Want die mensen zitten wel gewoon voor mij te neuken.
Ja. En ik had altijd het idee dat ze dan dat dan ook gewoon ook op Pornhub staat. Maar dat ze het ook waarschijnlijk voor een film willen gedaan waar ze betaald voor hebben gekregen.
Ja. Maar ja, dan is het eigenlijk... Zij krijgen wel betaald door die studio. Maar die studio krijgt vervolgens niet van ons het geld voor die films. Nou ja.
Het is wel een goede om over na te denken, ja.
Ik denk niet dat het heel snel gaat veranderen. En aan de andere kant denk ik dat het ook wel weer het positieve van zoveel beschikbare porno is dat veel meer mensen hun kinks kunnen achterhalen.
Ja.
Nadeel is misschien dat het te veel is.
Ja, wat we gewoon met de seksmobiel wel heel erg merken is dat doordat porno zo toegankelijk is, dat het eerste is wat jongeren zien over seks.
Ja.
Dus dat we ook best wel wat vragen krijgen. Ja, laatst kregen we bijvoorbeeld een vraag van een meisje die zei van ja, de seks met mijn vriendje is heel erg fijn, maar altijd als hij komt, komt hij in mijn gezicht. Hoe kan ik op een lieve manier aangeven dat ik dit ook soms niet fijn vind?
Ja.
Ja, dat is gewoon belachelijk.
Ja.
Want dat komt gewoon...
Maar eigenlijk is het onderliggende probleem daaraan, het zijn twee dingen, namelijk één... Dat sommige dingen als normaal worden gezien.
Hmm.
Maar ik denk dat alle andere belangrijke onderliggende problemen... en ik denk dat iets heel belangrijks is in seks... is durf te praten over wat je lekker vindt en wat je niet lekker vindt.
Ja, maar doordat porno dus zo vindbaar is... gaat die jongen erin, dat hij allemaal porno heeft gezien... over in gezichten klaarkomen, dat hij denkt dit is hoe het moet. Nou, dat meisje is natuurlijk ook zenuwachtig.
Ja.
En dus die durft daar ook niet iets over te zeggen. Dus dat wordt dan normaal. Terwijl toen ik begon met mijn vriendinnetje... wisten we eigenlijk alle twee niet zo goed wat we moesten doen.
Samen maar lekker uit te vogelen.
Ja, en dan ga ik niet proberen in haar gezicht te komen. Omdat je dan ook wel drie keer nadenkt van... misschien is dit niet heel chill voor je.
Ja.
Dus het is gewoon jammer dat ze nog niet... dat ik zou willen dat ze wat meer begrijpen... dat porno gewoon een soort van fantasiewereld is.
Ja.
Ja.
Want wanneer heb jij voor het eerst porno gezien?
Gezien begon ik echt op porno.nl met fotocollages. En toen was ik denk ik 17 of zo. Nee, veel eerder.
Ja.
Veel eerder. 14 denk ik.
Goed zo.
Ja, 14. Ja. Nee, nog eerder, want ik begon in de eerste.
12.
12 meer dan.
Zo, we hebben 5 jaar vanaf gesnoept.
Ja.
Oepsie.
Ja.
Ja. Ja, mijn eerste aanraking met porno was een blaadje dat op straat was gewaaid. Zo'n pornoblaadje. Gewoon echt zo'n vies blaadje.
Mm.
En met mijn beste vriendje fietsten wij. En toen zagen we het blaadje liggen. En dat was een soort chicken die zat met een banaan in haar kut. En wij zo...
Oh.
Ja, we hebben het wel laten liggen.
Oh.
We hebben het niet meegenomen.
Oh. Toch nog wel eng.
Denk het wel. Ik denk dat ik heel bang was voor wat mijn ouders zouden hebben gedaan... als ze dat hadden aangetroffen.
Snap ik.
Ja. Ik denk dat ik sowieso wel banger was voor mijn ouders dan nodig, hoor, wat dat betreft. Dat ieder kind heel erg... Dat je denkt, ja, fuck, die hebben zelf ook seks gehad.
Hmm.
Ja. Maar wat brengt het nabije toekomst voor jou?
Nou, ik hoop dat ik nog heel lang mag doorgaan met spuiten en slikken.
Ja.
En ja, bedoel je op werkvlak of op persoonlijk vlak?
Mag allebei.
Nou, dan wil ik het liever over mijn persoonlijke leven hebben. Dat vind ik leuker.
Ja.
Nou ja, met werk hoop ik dat het zo door blijft gaan als dat het nu gaat. Want daar ben ik echt heel erg in verzadigd. En privé hoop ik dat ik gewoon op een gegeven moment met Dirk kinderen kan krijgen. En dat het eigenlijk allemaal een beetje zo doorgaat als nu.
Lekker huisje, boompje, beestje.
Ja, heel erg. Ja, ik droom echt van een huis met een tuin. En het hoeft helemaal niet groot te zijn, maar wel een tuin en met kinderen.
Hoeveel?
Nou, ik heb altijd gezegd 4 of 5, maar ik vind 3 of 2 ook prima.
En hoe dan? Want dat is voor homo's ook niet altijd even makkelijk.
Nee. Ik denk dat de meest ultieme manier zou zijn met een draagmoeder. Alleen vind ik het heel bijzonder dat dat soort vrouwen bestaan. Mm-hmm. En ben ik me daar heel erg van bewust. En ja, zie ik er ook wel heel erg tegenop om dat te moeten vragen van iemand. Mm-hmm. Maar ja, dat zou wel de meest ideale situatie zijn. En ik wilde altijd heel graag adopteren. Zou ik nog steeds willen. Omdat ik denk van ja, er is een kind die ouders nodig heeft en wij willen een kind.
Precies.
Alleen dat is dus dan weer voor gay ouders heel moeilijk en ontzettend duur. Volgens mij heb je het over rond de €60.000. Dus ja, daarvoor dachten we ook een beetje van, nou, dat is dan wel lastig.
Pleegkinderen?
Daar voel ik dan niet zoveel bij. Wat ik dan ook wel weer stom vind van mezelf. Maar het lijkt me gewoon echt heel leuk om ook voor een heel groot gedeelte een kind op te voeden.
Ja.
Ik heb dat altijd zo heel romantisch in mijn hoofd gehad. En ik wil daar nu ook niet voor gaan inleveren, ja, omdat ik nou gay ben.
Buggy lopen in het park, hand in hand met Dirk. En lekker gay daddy zijn.
Ja, maar dan denk ik dus wel van waarom neem ik dan geen pleegkind? Maar ik denk ook, ja, hallo, ik ben al homo en het wordt al moeilijk.
Hoe oud ben je nu?
Dus 27.
En wanneer moet dit plaatsvinden?
Oh, weet ik niet. Over 2, 3, 4 jaar.
Ja, maar je hebt niet een soort van, als ik tegen die tijd het nog niet heb, dan heb ik mijn leven niet op de rails.
Nee, want ik denk dat ik het altijd zal doorproberen totdat het lukt.
Ja.
Ik zou wel echt heel ongelukkig zijn als het helemaal niet lukt.
Ja, en blijf je dan een werkende papa of wil je een...
Ja.
Dat wel.
Ja.
Je wil geen huisvader zijn.
Nou, zou ik ook wel graag willen zijn. Maar ik vind werken ook wel heel leuk. En ik vind ook wel dat het er een beetje bij hoort. Ik vind het wel leuk ook om nog iets anders te hebben.
En heb je dan ook al nagedacht over hoe je omgaat met seks in het opvoeden van je kind?
Van wat?
Nou, seksuele voorlichting en dat soort dingen. Kijk, ik denk dat wij dat allemaal nooit hebben gekregen van onze ouders. En dat het gewoon heel awkward is en dat je vooral niks wil weten daarover. Maar ja, jij bent nu al in zo'n positie dat je dat... Het is je werk nu.
Ja.
En je bent er al naar de hele wereld heel open over. Heb je nagedacht over hoe dat is voor je eigen kinderen dan?
Nou, ik denk ook wel dat ik hoop... Ik weet ook niet of dat allemaal vanuit mij moet komen. Ik denk dat het alleen maar aan mij is om gewoon een hele veilige ruimte te creëren dat wel kan.
Mm-hmm.
Maar ja, als ik denk ik een beetje met mijn kinderen op het level zou kunnen zitten als hoe ik nu met mijn moeder ben. Daar praat ik bijvoorbeeld ook altijd heel open over seks en over condooms en over anaal. En weet je, we bespreken niet alles tot in detail, maar we kunnen wel bij elkaar terecht. En ik denk, ik verwacht ook niet van mijn kinderen dat ze alles echt zo expliciet. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen, nou, dit heeft je vader vroeger allemaal gemaakt.
Ja, gaan we even kijken.
Ja, gaan we even kijken.
Misschien is het dan ook alweer, is dan de hele houding ook weer helemaal anders?
Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat er dan echt al, er wordt nu al gewerkt aan een volledige sekseducatie die niet gay zijn heel bijzonder maakt. En weet je wel, alles gewoon wat minder op seksen ligt. En dus ik denk dat tegen die tijd...
En misschien meer over genieten gaat ook.
Ja. Ja.
Want laten we dat niet vergeten.
Ja.
Dat is wel echt, volgens mij, een van de grootste problemen nog met seksuele voorlichting. Is dat het alleen maar gaat over, zo word je niet
over
zwanger.
Over niet zwanger worden,
En geen SOA krijgen. En voor de rest, zoek het maar uit.
Ja, dat is wel een goeie.
Ja. Dat doe je wel met de seksmobiel.
Ja. Ja, joh, daar schreeuw ik constant lekker neuken.
Lekker neuken!
Ja, maar veilig. Lekker neuken. Ja.
Mooi. All right. denk dat we aan het einde zijn.
Ja?
Ja. Thanks.
Ja,
dat je de tijd hebt gemaakt.
Nou, tuurlijk. Ik vond het een heel fijn gesprek.
Mooi zo.